Goedemorgen, hartelijk welkom iedereen die hier is, gekomen van ver uiteraard, helemaal uit Zeist ongetwijfeld. Hartelijk welkom in de naam van onze Heer, Hij is hier. En wij zijn hier ook, we komen hier samen in de naam van onze Heer. In de Oosterse wereld viert men nu Pasen, dat komt omdat ze het Juliaanse kalender hebben en niet meegegaan met het Gregoriaanse kalender, daardoor lopen ze week achter. Maar terwijl er in de Oekraïne Pasen gevierd wordt met gevaar van leven, kunnen we hier in alle vrijheid, alle rust bijeen zijn. En daarvoor mogen we ook dankbaar zijn. Ik ga de paaskaas aansteken. Deze kaas hebben we niet meer nodig om bij te lezen. Dat was heel vroeger het geval, want we hebben genoeg licht om te lezen. Maar als we kijken naar het flikkende vlammetje, dan bedenken we, het is God die gezegd heeft, hij zij licht. En het is Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld, voor de wereld. En Paulus die geschreven heeft, God heeft zijn licht doen schijnen in ons hart, in ons leven. En daardoor is ons leven ook veranderd. Ik geef de spreker vanochtend, is Marianne Logges. En haar onderwerp is, meer dan een droom. Dus u mag wakker blijven, meer dan een droom. Laat ons voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. In vrede en rust en veiligheid. En dan denken we ook aan de plaatsen waar dat nu niet het geval is. We denken aan de Oekraïne, waar overal de dreiging is van bommen en raketten. Waar overal de mannen hun post hebben ingenomen. En dan denken we, Heer, aan hen, wees hen nabij. Maar dan bidden we ook voor de persoon die verantwoordelijk is voor deze oorlog. Geven dat hij tot inkeer komt, tot inzicht komt, tot beperking komt, zodat er een einde kan komen aan het bloedvergieten. En dan bidden we ook aan zoveel Russische mensen die gehoor geven aan leugenachtige propaganda, raak hun harten dat ze in mogen zien dat dit niet de weg is van Christus. En ondertussen denken we ook aan andere plaatsen, want er is heel veel leed. Maar we danken u ook dat u het antwoord bent en dat we een deel mogen zijn van uw antwoord. Een klein deel, want we zijn een kleine gemeente, maar wij mogen ook standhouden in gebed en standvastig zijn. Dan denken we ook aan Gerissa in Litouwen. Dank u wel dat ze veilig is aangekomen. Zegen haar daar en stel haar tot zegen als zoveel militairen ook beseffen dat het ook mis kan gaan. En dat ze mogelijk ook gaan denken van waartoe leef ik? Wat gebeurt als ik niet meer leef? Geven dat daardoor ingangen komen voor uw verlossende woord. En wees zo ook met het thuisfront. En ook zoveel als hier niet zijn vandaag. En u kent de redenen. Violet, en we denken ook aan Aukje en Rob en Rita. Wees hen daarbij in hun gezondheid. Dank u ook dat Hans er nog is. En wilt u hem ook deze komende dag en deze week zegenen. En zo open onze harten voor u. Aanvaard onze lof, onze dank, onze aanbidding en hoor onze gebeden. Amen.
Verrassing, niet voor Bas, want die heeft het al gezegd, want het is weer Pasen vanmorgen. Vandaar ook de titel. Later dacht ik, die had ik eigenlijk kunnen veranderen, maar toen stond het al op papier. Droom je wel eens? Nou, ik denk dat de meesten van ons wel ja zullen zeggen. En het is ook geen probleem, want een droom is een verzameling van beelden, geluiden, ervaringen, gedachten, misschien gevoelens die je door de dag hebt. En die worden 's nachts vertaald door... door wat je nog in je hersenen hebt. Soms kun je 's avonds beter iets rustigs doen en geen enge dingen kijken of zelfs nieuwsberichten zijn niet altijd goed, omdat je die dan meeneemt in je slaap. En dan gaan je gedachten maar door. En die vorm van gedachtenproces is 's nachts wel anders dan overdag. Dus we kunnen zeggen, dromen zijn een vorm van verwerking van wat je overdag meemaakt en nog niet verwerkt hebt. En soms komen dromen van heel ver weg, dat kan. Maar dromen zijn meer dan een verwerking. Ze kunnen een hele nieuwe creativiteit aanboren in jezelf. Ze kunnen reële verwachtingen ontwikkelen. en een venster op de toekomst openen. Dat zijn niet de dromen die je dus vanuit je gevoelens en belevenissen hebt, maar dat zijn nieuwe dromen, nieuwe dingen. En over dat soort dromen van creativiteit, van verwachting en van toekomst wil ik het eigenlijk hebben. En dat is dan een boodschap over dromen in drie punten. De droom van de schepper en de droom loopt dood, maar Gods droom heeft een toekomst. Gods droom heeft een toekomst. En dan hebben we het eerste puntje. Daar komen we zo meteen aan. Het is een droom van een schepper. Zuiver licht. En met licht omringd. Alles vrede en heerlijkheid. Zo was het en zo is het bij God. En toch heeft God ook dromen gehad. Waar hij was, was het licht. Eigenlijk zou je zeggen, hij had niks nodig. Maar hij droomde wel. En dan waren het onvoorstelbare dromen, voor ons onvoorstelbare dromen, van verwachting, van toekomst. En hij zette die dromen ook om in creativiteit. En zo ontstonden hemel en aarde. Je kan je haast niet voorstellen de aarde zoals het nu is. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Dat is wat wij ervan gemaakt hebben. Want in Genesis 1 en 2 staat, God keek naar alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het zeer goed was. Zeer goed. Kan het nog beter? Nee. Ja, want zo werden hemel en aarde in al hun rijkdom voltooid, zegt Genesis 2. Gods dromen worden werkelijkheid. Het is geen verwerking van wat hij meegemaakt heeft, maar het wordt werkelijkheid en vol verwachting ziet hij dan ook uit naar de ontwikkeling van zijn creaties. En dus naar de toekomst, want als je iets wil zien ontwikkelen, kijk je naar de toekomst. En dan staat er tot slot, schiep God de mens. Een heel bijzonder schepsel en het enige dat God tot zijn beelddrager maakte. Zo had hij het gewild. En opvallend is wel dat na de schepping van de mens lezen we niet, God zag het en hij zag dat het zeer goed was. Dat staat er helemaal niet. Is hij ervan uitgegaan dat het wel goed zou zijn? Nee, hij wist wat hij geschapen had. Want vanaf het begin lag ook zijn verlossingsplan klaar. Dat lezen we in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen, dat zijn verlossing was er van voor de grondlegging der wereld. Dat had God ook in zijn droom gehad. Dus bij de goedheid van zijn droom had hij ook meegenomen dat er een vernieuwing zou moeten komen. Dat het meer dan alleen maar een droom en een uitwerking van zijn droom zou zijn. En vanaf die eerste scheppingsplan, eerste scheppingsdag van de mens, heeft de mens het geprobeerd om het beter te weten dan God. Eigenlijk kun je zeggen, de oerzonde is wel hebzucht. Ik wil meer dan wat God wilde. Ik wil meer hebben dan God heeft. En in die zin van de mens was het, ik ben Gods beelddrager, zo heeft hij ons toch gemaakt. Maar als ik zijn beelddrager ben, dan ben ik God, dan ben ik zelf God. En dat zien we in onze wereld vandaag wel om ons heen. En in die ijver om aan God gelijk te zijn, om te kunnen wedijveren met God, de wedstrijd winnen, de wedstrijd van Gods droom, heeft de mens de schepping verdeeld in het Westen, in het Oosten, in arme landen en in landen zonder hoop of toekomst. En elk volk, elke natie houdt vast aan wat hij heeft en daar strijdt hij voor. En beseft niet dat God een droom had, waardoor we op weg waren naar een verwachtingsvolle toekomst. En dat was de droom. Ik had het eigenlijk al een beetje verklapt, maar dit is Gods droom. En die droom maakt die werkelijkheid. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er was, is voorbij. God schiep zijn wereld, zijn droomwereld, met een mensheid die op weg zou gaan naar de toekomst. Maar vanaf het begin zien we al dat er in die wereld, dat de mensen zich in die wereld verdeeld hebben en er is een stoet die ten dode gaat en een stoet die ten leven gaat. En dat is een beeld wat we ook in de schrift steeds tegenkomen. Je zou zeggen, in bijna elk Bijbelboek zie je een stroom van mensen, een stoet van mensen die ten leven loopt en een stoet die ten dode loopt. En dan kom ik eigenlijk bij het hoofdstuk. Lucas 7, vers 11 tot 17. Twee stoeten van mensen. Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Nain heet. En zijn leerlingen en een grote menigte ging met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij meelij met haar en zei, weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan, de dragers bleven stilstaan, en zei, jongeman, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken. En Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Alle werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zich over zijn volk ontfermd. En het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek. De droom van God dat iedereen in die ene stoet zou meelopen, en dan blijken er toch twee stoeten te zijn. De droom loopt dood. Jezus is op weg naar Nain en ik kan me voorstellen dat die plaats bij hem de herinnering aan Gods droom oproept. Een droom van de schepping met verwachtingen met toekomst. Want zo had God de wereld bedoeld. Nain betekent eigenlijk lieflijk genieten of een lieflijke heerlijkheid. Het kan haast niet mooier passen bij de droom van God voor mensen. De toekomst tegemoet naar een lieflijk genieten, zoals we net lazen in het Bijbelvers in Openbaring. Wat God voor heeft, zo zal het. Zo had hij het bedacht en zo zal het zijn. En zo zal het ook komen. En Nain ademt al iets van die droom van God. Hoe het straks zal zijn. Een toekomst. En Jezus krijgt dan ook een hele menigte mensen op de been. Niet zomaar een groepje belangstellenden. Het Grieks geeft de omvang weer. Het gaat om een talrijke volksmenigte. Die trekt met Jezus de stad van lieflijk tegemoeten. Lieflijk genieten tegemoet. Zou je ook niet mee willen gaan in die stoet? Naar een plaats, op weg naar een plaats waar je kunt genieten, waar het goed is, waar het licht is, waar het zuiver is. Zo zou je mee willen gaan, daar droom je van. Dat hoop ik dat wij daarvan dromen. Goede dromen. Lieflijkheid en genieten tegemoet, ja toch? Of kunnen we vandaag maar beter de echtheid, de realiteit onder ogen zien? En die realiteit komen we tegen in onze dag, elke dag, in ons leven, maar ook hier. Realiteit als je met Jezus meeloopt. Bij die poort van het lieflijk genieten blijkt dat de droom doodloopt. Nain is niet meer lieflijk genieten, die draagt zijn dode uit. Ook nog de jongste generatie. Die is op en uit. Dan zou het verhaal ophouden. Geen nageslacht voor een moeder die weduwe is. Voor haar is er dus ook al niks. Voor haar is lieflijkheid afgebroken. Die was ook al afgebroken. En nu haar toekomst stuk gelopen. Openbaar. En zo gaat een stoet doodbedroefde mensen op weg naar de dood. Met de dood op weg. Vervlogen hoop. Een jonge dood. Kapotte droom. Toekomstloos. Je zou hier zeggen, Gods droom is op. Is niet uitgekomen. Was het dan toch maar een droom van verwerking? Of had het de creativiteit van de toekomst? Van wat God had gewild en wat hij nog altijd wilt? Even met beide benen op de grond. Een stoet van mensen achter een dode. En een stoet van Jezus in de verwachting dat ze zouden gaan genieten. Nain bestaat niet meer. Het lieflijk genieten is op. Er is geen lieflijke, creatieve, toekomstgerichte droom in Nain. En dat zien wij vandaag de dag ook elke dag. Je kan dromen wat je wilt, maar het is nu zoals het is. En wij weten ook niet of we onze oude dag zullen halen. Nou, de meeste van ons wel, die zijn al 65 plus, hè. Dus die hebben het al wel gehaald, misschien nog wel iets meer. De anderen moeten nog, een paar moeten nog even wachten. Maar je weet ook niet of je kind deze aarde zal beërven. Ook die kennen we. Ook die mensen kennen we. Geloof en realiteit komen elkaar tegen bij die poort van Nain. Geloof zoals wij dat hebben, mogen hebben. En de realiteit waar we ook elke dag in staan. Een stoet van mensen die vol verwachting die poort willen binnengaan. En wie niet van ons. Alles achter je laten, alle narigheid achter je laten. Op weg die poort binnen. En een stoet van mensen met een dode realiteit. Elkaars tegenpolen. Waar ben je nou eigenlijk naar op weg? Als je achter Jezus aangaat, zou je denken dat alles goed gaat. En sommige mensen denken dat, hopen dat, bidden dat. Geloven het zelfs. Het moet allemaal goed gaan. Maar als je achter Jezus aangaat, word je ook geconfronteerd met de andere kant. Met die andere realiteit. Die niet per se Gods droom is, maar die wel realiteit is. Ze komen elkaar tegen bij die poort. Een stoet die uitgaat om een dode uit te dragen, geen hoop, geen toekomst meer. En een stoet die achter Jezus aangaat, toch wel. En dan confronteren ze elkaar. Ze staan allebei stil en Jezus kijkt. Want hij was gekomen opdat ze het leven hebben in overvloed. Leven in overvloed, dat zie je niet op een dode baar. En dan doet hij iets heel ongewoons. Hij keert een wereld van wet en gezag om. Erger nog, of sterker nog, hij maakt de wet en het gezag één met zichzelf. Wat heel ongehoord was en wat een Jood nooit zou doen, was een dode of een dode baar aanraken. Je werd onrein. Dat was bij de wet ook verboden, wegwezen daar. Maar hij maakt zich één met die wet en met het gezag en met de dood. Ik kan me voorstellen dat er een rilling van ontzag door de stoet zou gaan of is gegaan. Dan loop je dat lieflijk genieten tegemoet achter Jezus aan, het wordt allemaal goed. En dan raakt hij juist hij raakt de baar aan. Hij vereenzelvigt zich met de dood. Zoals hij vorige week, dat hebben we herdacht, ook gedaan heeft. Met Goede Vrijdag. Hij vereenzelvigt zich met onze dood, met de dood van die jonge man. En die dood is eigenlijk dat Gods droom toch de toekomst heeft. Ik hoor hem denken. Hij staat daar en raakt die baar aan. En eigenlijk hoor ik hem denken in Gods droom. In Gods verwachting. Ik kan het niet hebben dat de dood het leven verteert. Ik kan het eigenlijk niet hebben dat het leven wordt opgegeten door de dood. Ik kan het niet hebben en ik zal het ook niet toestaan. Maar hij zegt het op zijn manier. Wat eerst cru overkomt, een weduwe die achter de baar van haar zoon loopt, en dan zegt hij tegen haar, huil niet langer. Weeklaag niet. Kun je het een weduwe die van haar kind beroofd wordt, meer cru toezeggen dan zo. Weeklaag niet. Hou op met het huilen. Maar Jezus weet wat hij zegt. Hij draait zich dan om en dan raakt hij de baar aan en zegt die jonge man, sta op. Gekker kan het niet dat je tegen een dode zegt, sta op. En die dood gaat niet langzaam een stapje voorbij. Gaat ook niet een stapje terug. De dood kan niet tegen die levende op. De dood moet het onderspit delven. Kort en krachtig wordt hij door het leven teniet gedaan. Weeklaag niet meer tegen de moeder. Jongeman, sta op. sta op. En die dode richt zich op en begint te spreken. Hij brabbelt niet maar wat, dat zou je zeggen als je uit een diepe slaap komt. Hè? Dan moet je even nadenken wat je gaat zeggen en dan wil het niet altijd helemaal lukken. Maar hij heeft echt iets te zeggen. Zijn dode lichaam werd uitgedragen. En plotseling is het krachtig en vol nieuw leven begonnen. Opnieuw, opgewekt. Dan heb je iets te zeggen. Geen kletspraat, geen beginseltje, geen heel teer knopje, zoals we nu in de natuur zien. Maar volle bloei en vol leven. Lieflijk genieten. Zou je meer kunnen genieten? Terug naar het leven. Terug naar je moeder. Samen op weg naar de toekomst. Twee stoeten van mensen. De een loopt ten leven en weet eigenlijk nog niet wat het is. De andere loopt ten dode. En samen gaan ze verder. Eigenlijk een beeld van wat God bedoeld heeft en nog bedoelt in deze wereld. Er zijn mensen in de afgelopen maand die ten dode liepen. Met heel veel leed. En God wil dat we ze meenemen, dat we ze tegemoet gaan en meenemen ten leven. Twee stoeten verenigen zich. Een dode mars is omgekeerd. Samen gaan die stoeten de stadspoort binnen. Een begrafenisstoet is een optocht van leven geworden. Van het leven geworden. Naïn is geen loze gedachte geworden. Geen dode droom. Geen verwerking van belevenissen of een uitvlucht van vrome mensen. Naïn is het bewijs dat God zijn droom uitvoert. Zijn plan. Hij neemt er wel de tijd voor. En soms zouden we zeggen, zoals de psalmist zegt, hoe lang nog, Heer, hoe lang nog? Maar soms denk ik bij mezelf, is het niet ook een beetje egoïstisch denken, hoe lang nog, Heer? Want ik wil zo graag dat lieflijke genieten in. Maar het is de bedoeling dat we die andere stoet confronteren en meenemen. Hoe lang? Jezus gaat niet alleen maar op weg om Gods droom te verwezenlijken. Hij verzamelt die talrijke volksmenigte om met hem die poort binnen te trekken. En zelfs de dodenmars draait om en neemt hij mee. Helemaal op weg naar een stad van lieflijk genieten. Naïn. Het is niet het moment van opleving of van verwerking. Van belevenis, het is ook niet achterover hangen en wachten op wat komen gaat. Een talrijke volksmenigte volgt Jezus van Capernaum naar Naïn. Dat is een, als ik het op de kaart even zo gemeten heb, een afstand van zo'n 40 kilometer. Dat loop je in 8 uur. Maar op goede schoenen bij ons en op een geplaveide weg, niet op de wegen daar. Ze hadden nog geen mooie asfaltwegen of wandelpaden. Ook niet door winkelstraden of langs snackbars waar je even je tocht weer beter voort kon zetten. Ook niet zo'n jelletje zoals wielrenners hebben. Even gauw een jelletje, want dan hou je het weer een paar kilometer vol. Gewoon 40 kilometer lopen. Het was wel een afstand van actie, zoeken naar medewandelaars. Een soort survival. Ik zou zeggen, begin er morgen eens aan een tocht van 40 kilometer. Je hebt alles mee in onze maatschappij. Maar zoek dan wel de weg waar je misschien een dode stoet tegenkomt. En die je mee kunt nemen de andere kant op. In welke stoet loop je mee? Het is zo makkelijk om te denken, ik loop toch achter Jezus aan. Dan zie ik geen dood, dan zie ik alleen maar het lieflijke, maar het is niet waar. Als je echt achter hem aanloopt en hij zegt niet voor niks, neem je kruis op en volg mij. En dat is niet zozeer het kruis van een ander, maar wel wat je ziet en wat je ervaart en wat je ziet bij anderen. En de dood die je misschien tegenkomt, de dood van een ander. Of loop je mee in die stoet van de dood? En dat overkomt gelovigen ook wel. Je uit constant je jammerklacht over dood en verderf die anderen om je heen zaaien. Je bent alleen maar bezig met negatief. Ik ken helaas die mensen. die de hele dag maar iets negatiefs hebben te vertellen. Het is negatief hier. Heb je dat negatief gelezen? Heb je dat gezien? Heb je het nieuws gelezen? Heb je alleen negatief? Alleen negatief. En dan beweren ze echt wel, en ik geloof het dan ook wel, dat ze achter Jezus aangaan. Maar ze hebben een beetje oogkleppen voor het goede. Niet voor het slechte, want dat zien ze wel en dat horen ze wel. En dat, die jammerklachten heb je over dood en verderf. Of jammerklachten over alles wat andere mensen niet doen zoals jij vindt dat het zou moeten. Dat is ook een dodenmars. En wij als gelovigen moeten ervoor oppassen dat we niet achter Jezus aan ook die dodenmars meelopen. Maar je kunt lopen in de stoet van het leven. Visie hebben voor de medewandelaars en misschien de mensen die je tegenkomt. Ik kom altijd meer mensen tegen dan dat ze achter me aanlopen. Ik weet niet hoe het komt, maar misschien hebben jullie dat ook wel. Misschien tegenliggers. Letterlijk tegenliggers. Mensen die tegen de stroom ingaan. Of ze moeten, of dat volgen. Maar jij loopt in die goede stoet. Achter Jezus aan. Naar zo'n stad. Naar de stad van God. Van lieflijk genieten. Waar het allemaal goed is. Waar de bomen vruchten dragen, waar het water is, waar alles is, waar het licht is. En waar je ziet welke reddingsacties er geweest zijn. Want daarvoor is hij op de wereld gekomen, daarvoor heeft hij geleden. En daarvoor mogen wij ons kruis opnemen om dat met hem te doen, achter hem aan. Met je blik op het oneindige zou ik zeggen, op het misschien op het eindige, maar op het oneindige, over het eindige heen, naar die lieflijke stad. Hoe ziet die wandeling eruit? Gewoon in je eigen straatje misschien. Ik las in het liedboek een mooie oproep. Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als we zijn. Ras of huidskleur, rangen, standen. Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden. En met vreemden. Ga met mensen, groot en klein. Ga met zaligen en zoekers die op weg naar leven zijn. Dat is je kruis achter Jezus opnemen. Verschillen zijn er. Ras, huidskleur, rangen, standen. Mensen, groot en klein. Met zaligen. Oh, wat is het makkelijk om met gelijkgestemde, met vrome, met gelovige mensen op weg te zijn. Maar Jezus raakt de baar van een dode aan. En dat is de vorm van opstanding die we mogen beleven in deze wereld. Niet alleen maar bij Goede Vrijdag blijven staan, alles wat donker is geweest. Maar op weg betekent ook dat je je confronteert en dat je je vereenzelvigt met de dood zoals hij het deed. Want leven heb je. Het leven in overvloed. Amen. Heer, u heeft onze hoop, verwachting, onze toekomst vastgelegd. En dat heeft u inderdaad gedaan in uw liefde. U hebt onze dood aangeraakt. U zichzelf vereenzelvigd met onze dood. En u heeft een deur voor ons geopend naar de eeuwigheid. En die droom van God zal waarheid worden vandaag of morgen. Of in de dagen die komen. We weten niet hoe lang we op weg blijven, maar u gaat met ons mee. En ik bid vanmorgen ook dat we onze ogen geopend mogen houden en anders dat u ze aanraakt om te zien wie we mee mogen nemen. Misschien dwarsliggers, tegenliggers, misschien mensen die ten dode lopen, waar we als mens geen hoop meer voor hebben. Heer, maar wat u aanraakt en wie u aanraakt, wordt leven. Wilt u ons helpen om dat in gedachten te houden? We bidden voor de jonge mensen die in deze wereld ook geconfronteerd worden met alle dingen die ze niet op een plaats kunnen krijgen, die ze niet verwacht hadden. Heer, waar ze geen antwoord zien, geen antwoord horen, ook niet bij volwassenen. Help hen, Heer. Weer voor al die mensen, wereldwijd, maar ook in onze eigen omgeving. Weduwen, die misschien wel financieel onderhouden worden, maar eigenlijk geen toekomstdroom meer hebben. Mensen die kinderloos geworden zijn. Of gebleven zijn. Of voor. Voor hen heeft u de deur geopend. Dank u wel voor al uw goedheid. Dank u wel ook voor de ouderen. Die ons tot voorbeeld zijn. Nog altijd. Misschien soms wat warrig. Misschien wat vergeetachtig. Maar velen kennen de liederen uit hun jeugd en zingen dat ook. Heer, wat een goedheid. En we danken u voor ons land, voor onze vrijheid, misschien een relatieve vrijheid. En we bidden voor onze overheid, om wijsheid. Heer, raak ook hun doodsbaar aan, zodat ze op mogen staan en ons land ook mee mogen nemen in de stoet ten leven. Tot eer van uw naam. Amen. We gaan naar huis met zijn zegen. Een zegen van leven en van liefde, van goedheid en zijn trouw. En de Heere zegene u en behoede u en doet zijn aanzijn over uw lichten. En de Heer verheft zijn aangezicht over je. Hij kijkt je aan en geeft je zijn vrede. Amen.